Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars, wees hartelijk welkom in deze uitzending van De Rots in de Branding. En branding is er altijd voldoende in de actualiteit. En als christenen moeten we als zeer vele decennia bijna soms machteloos toekijken hoe vele waarden, christelijke en mooie humane waarden, die altijd de bouwstenen vormden van onze samenleving, onderuit worden gehaald. En dit uit naam van de absolute vrijheid, de absolute autonomie van de mens. En heel in het bijzonder denk ik dan, nu zeer actueel, de mogelijke uitbreiding van abortus tot 4,5 maand zwangerschap of 18 weken. Maar nooit hebben de voorstanders het over het feit dat in dit stadium de moeder de foetus volop al 2 à 3 weken voelt bewegen. Ook is geweten dat de baby ondertussen al een 24 centimeter groot al pijn voelt, zeker vanaf ongeveer 14 weken. Maar het gaat hier duidelijk om ideologische redenen, waarbij het gezonde verstand niet meer telt, de absolute vrijheid. En zo poogt men abortus volledig uit het strafwet te halen en te bestempelen als een volledig normale medische ingreep en vooral een mensenrecht. Gevolg, zo komt uiteraard de gewetensvrijheid van de artsen in het gedrang, hoe stevig men dit ook wil ontkennen. En ik stel voor een kort interview te laten horen met een gewezen abortusarts, Anthony Levatino, samen met zijn vrouw. Dr. Anthony Levatino is gynaecoloog met 40 jaar ervaring, afgestudeerd in 1976. Hij doseerde en werkte aan het Albany Medical Center in New York. In de eerste jaren van zijn carrière was hij een verwoed pro-choice arts en voerde hij een 1200 abortussen uit tot zelfs in het derde trimester van een zwangerschap. Zijn vrouw geraakte moeilijk zwanger en samen adopteerden ze een meisje, Heather genaamd, maar tijdens de adoptieperiode beviel zijn vrouw dan toch nog van een zoontje. Maar dan gebeurde een drama welke een ommekeer betekende in beider leven. Op een dag werd dochter Heather dodelijk overreden door een wagen, 2 maanden voor haar 6e verjaardag. Ik verwittig wel voor gevoelige luisteraars, de getuigenis is nogal zeer realistisch. En de arts bevestigt ook de realiteit die weergegeven wordt in de film Unplanned. En deze film geeft het waar gebeurde verhaal van mevrouw Abby Johnson, die opklom tot directeur van de grootste abortuskliniek in de Verenigde Staten. Trouwens, tussen haakjes, deze film kan je bestellen met Nederlandstalige ondertiteling bij uitgeverij Betsaida. Ik stel voor te luisteren naar dokter Anthony Levatino en zijn vrouw.
It was a typical summer day, June 23rd, and Tony was on call that day, but it was quiet.
Het was een typische zomerdag op 22 juni. Mijn man, Anthony, was van wacht thuis, maar het was rustig.
At 7:25 that evening, we heard the screech of brakes out in front of our house and ran out and Heather had been struck by a car. Tony rushed over and started doing CPR.
De avond om 7:25 hoorden we het gepiep van remmen voor de deur van ons huis. We renden naar buiten en toen bleek dochter Heather te zijn aangereden door een auto. Anthony rende erheen en begon haar te beademen.
An ambulance was called and they continued to try to resuscitate her in the ambulance, but she was dead on arrival.
De ziekenwagen kwam en die hebben ook nog geprobeerd haar terug te brengen, maar ze was bij aankomst overleden. En dat is iets waar je nooit overheen komt.
That was that's something you never recover from.
What do you do after a disaster? You know, you take a couple of weeks off and you go back to your life.
Wat doe je na een ramp? Je neemt een paar weken vrij en je pakt je leven weer op.
And I showed up at OR number 9 at Albany Medical Center just like I had over 100 times before to do one of these late-term D&Es. And I wasn't thinking of this as anything special. I obviously had other things on my mind. This is just routine. This is my work.
En ik kwam weer opdagen in het operatiekwartier van het medisch centrum in Albany. Zoals ik dat al 100 keer eerder deed om een late abortus uit te voeren. Dit was niets bijzonders voor mij. Ik had uiteraard andere dingen aan mijn hoofd. Het was routine voor mij, gewoon mijn werk.
En er is een device called the sofa clamp, which was actually in the movie. And you put that clamp inside and you rip out an arm or a leg. And I've done it well over 100 times. It was routine.
En er is een instrument dat we een klemtang noemen, die ook in de film voorkomt. Die tang breng je in en dan trek je er een arm of een been uit. Ik had dit al ruim 100 keren gedaan. Het was routine.
But I literally stared at that limb sitting in the clamp.
Maar dit keer staarde ik letterlijk naar het ledemaat tussen de tang.
When you do a D&E abortion, you have to basically stack parts up on the side of the table, and when you're done.
Bij een abortus na 12 weken leg je de lichaamsdelen neer op de tafel naast je.
It's gruesome, but it's absolutely true. Because if you don't, your patient's going to come back infected, bleeding or dead.
Het is vreselijk, maar absoluut waar. Want als je dat niet doet, komt je patiënt geïnfecteerd, bloedend of dood bij je terug.
So I finished that abortion, and I know that it sounds strange to people. But after all those years, after 1200 abortions, after over 100 late-term abortions.
Ik ronde die abortus af. En ik weet hoe vreemd het klinkt, maar na al die jaren, na 1200 abortussen, waarvan 100 na de 12e week zwangerschap.
I really looked at that pile of body parts on the side of the table. And for the first time in my life, I didn't see her wonderful right to choose. And I didn't see what a great doctor I was helping her with her problem. And I didn't even see the $800 cash it just made in 15 minutes.
Keek ik echt naar dat stapeltje lichaamsdelen op de tafel. En voor het eerst in mijn leven zag ik niet langer het recht om te kiezen. En ik zag niet wat voor een geweldige arts ik was die de moeder hielp met haar probleem. En ik zag niet eens de $800 die ik zojuist in een kwartier had verdiend.
All I could see was somebody's son or daughter.
Ik zag alleen maar iemands zoon of dochter.
And in that moment, it hit me all at once. A lot like what Abby describes.
En toen kwam het besef. Alles in één klap. En het lijkt erop op wat Abby in de film beschrijft. Het besef kwam zo hard binnen dat ik net mijn eigen dochter had begraven. Terwijl iemand mij nu geld bood om haar zoon of dochter te doden. En ik heb daarop ja gezegd.
It hit me so hard and it was like I had just buried my daughter. And here someone came to me and offered me money to kill their son or daughter and I said yes.
En beste vrienden, na deze ontroerende getuigenis stel ik voor de rest van deze uitzending te blijven in het thema van eerbied voor het leven, maar nu gericht naar het levenseinde. Ook in dit stadium van het leven gaan vele stemmen op voor een totale, absolute vrijheid van de mens in het kiezen voor het bewust beëindigen van het leven. Maar ik zou deze problematiek willen benaderen vanuit een preventieve aanpak. Want zoveel is duidelijk dat de roep naar euthanasie in zeer vele gevallen ontstaat door factoren zoals eenzaamheid en verlies in de zin van het leven. En zo bestaat reeds vele jaren in Frankrijk de vereniging Alliance Vita. Het werd opgericht in 1993 door Christine Boutin, een Frans-katholiek politica. Ze was even minister van huisvesting van 2007 tot 2009. In 1995 was ze ook adviseur van de Pauselijke Raad voor het Gezin. Het doel van Alliance Vita is uiteraard de bescherming van het leven, zowel het prille begin als het einde, en de bescherming van de waardigheid van elke persoon. Maar ze staat ook in voor de begeleiding van vrouwen die ongewenst zwanger zijn en de promotie en uiteraard ook de begeleiding in een degelijke palliatieve zorg, maar die er ook in bestaat om anderzijds therapeutische hardnekkigheid te vermijden. Zo voerden in 2017 1000 vrijwilligers in Frankrijk daartoe een bewustmakingscampagne. Zo organiseert de vereniging elk jaar in januari een opleidingscursus, ook via videoconferenties in bioethiek, dankzij haar netwerk van vrijwilligers over het hele land, genaamd l'Université de la Vie. Reeds 35.000 personen volgden deze opleiding in de voorbije iets meer dan 10 jaar. Indien u de Franse taal machtig, voldoende machtig bent, kan u meer informatie vinden op hun website. AllianceVita.org. Ik kom erop terug. Tot 2014 was de voorzitter Dr. Xavier Mirabel, arts-oncoloog in Rijssel en ook hoofd van het regionale centrum ter bestrijding van kanker. En hij animeerde vele conferenties tot zelfs in het Franse parlement als er wetten op tafel liggen die de bioethiek en de menselijke waardigheid raken. Vandaag is de voorzitter François Xavier Pérez. En via hun website vind je un guide de 10 idées solidaires, een gids met 10 solidariteitsideeën. En het gaat om een soort van handleiding om zoveel mogelijk situaties te vermijden waaruit eventueel een roep naar euthanasie zou kunnen ontstaan. Het is dus gericht naar de begeleiding van zwaarzieken, al of niet terminale patiënten, maar tevens naar de niet-zieke, vooral eenzame, de ouderen. Tevens bezat het ook raadgevingen, of bevat het ook raadgevingen, voor de opvang van de naasten die verder moeten met hun leven na het overlijden van hun geliefde. Ik heb het allemaal voor jullie doorgenomen en geef er een vrije vertaling van. En misschien interessant om een blad en papier erbij te nemen. En ik stel tevens voor alles wat te doorweven met mooi in de oren klinkende melodieën. En daarmee vat ik dan ook aan. En een eerste solidariteitsidee of tip dat Allianz Vita ons aanbiedt is nieuws brengen en van zich laten horen. Wanneer een persoon ziek is of afhankelijk van anderen, is het ergste wat deze persoon kan overkomen het zich uitgesloten voelen, onnuttig en niet meer gewenst te zijn. En meestal volstaat een kleine geste, zoals zichzelf op te leggen deze persoon, bijvoorbeeld elke maand of sneller, eens te schrijven of te telefoneren. De raad die men erbij vermeldt is dat je steeds moet pogen te weten te komen wat het beste ogenblik is om, bijvoorbeeld, te telefoneren. Niet te vroeg, niet tijdens de namiddagsgest of tijdens het tv-nieuws enzovoort. En als je schrijft, dien je zeer leesbaar te schrijven en benadrukken dat ze niet moeten terugschrijven als je weet dat dit een hele opgave zou zijn. Of bijvoorbeeld vlug nog een mailtje sturen naar de persoon waarvan je weet dat die de oudere of de zieke vandaag zal bezoeken. Dit is dan als het ware een soort snel briefje aan de voet van het bed gebracht. Een tweede tip vermeldt het volgende. Deze, al of niet, zieke persoon of oudere bezoeken. Een bezoek, zelfs kort, doet het meeste plezier als iemand niet meer veel buiten kan. Zo'n kort bezoekje kan verlichting brengen voor een ganse week. Vele eenzamen hebben zelfs dat geluk niet. Vele van ons kennen mensen die ziek zijn, maar we durven soms niet op bezoek te gaan of niet meer te gaan uit schrik om te storen of omdat we niet weten wat te vertellen of hoe ons te gedragen. Of, als we kijken naar ons eigen drukke leven, beelden we onszelf soms gemakkelijk in dat zo een eenvoudig, kort bezoekje toch niet veel betekent, terwijl het toch essentieel en voldoende kan zijn voor de zieke of de oudere. Maar laten we eigenlijk eerlijk bekennen. We hebben nooit geen tijd uitgenomen als we er tijd voor maken. Vandaar dat de vereniging Allianz Vita iedereen aanspoort om meer systematisch, als het ware vastgelegd in onze agenda, een bezoek te brengen aan de zieken of eenzame ouderen die we kennen. En de raad die erop volgt bij deze tip is wel belangrijk. Laat je wel inlichten bij een naaste van de persoon of je wel echt welkom bent. Of de zieke of oudere het wel wenst. Want een probleem die zich soms voordoet, is de volgende. Soms worden zieken toch omringd door naasten, maar die hem of haar overbeschermen. En alzo worden bezoeken als storend ervaren. Dat was tip nummer 2. Jezelf systematisch opleggen een bezoek te brengen. En zo gaan we over naar de derde tip. En deze luidt luisteren, luisteren en luisteren. Luisteren laat toe te delen in de emoties. Het betekent luisteren naar de woorden, de klachten, de pijnen. Om te laten aanvoelen dat je verstaat wat de persoon in kwestie beleeft. Maar het is ook luisteren naar de stiltes, naar de gebaren, naar de blikken. Het komt er vooral op neer gewoon aanwezig te zijn met een oneindige goedheid. Aarzel ook niet om hetgeen de zieke of de eenzame heeft gezegd eens te herformuleren. Zo wordt het beter aangevoeld. Zo kweek je vertrouwen met de persoon en kan je naar de diepte evolueren. Men raadt de bezoeker aan zich te oefenen daarin en te vormen in het leren luisteren. Zeer belangrijk is om de oudere en of de zieke zich te laten uitdrukken zonder zelf te gaan interpreteren of oordelen. En we gaan terug luisteren naar een stukje muziek. En beste vrienden, we overlopen dus de 10 solidariteitsideeën of tips die Allianz Vita ons aanbiedt in onze houding tegenover zieken, bejaarden, eenzamen. En we overliepen er reeds de eerste 3. Regelmatig iets laten horen en naar hun toestand vragen, systematisch als mogelijk op bezoek gaan en luisteren, luisteren en luisteren. En zo komen we bij tip nummer 4, de waarheid niet verbergen bij zware zieken. Het vooruitzicht op de dood van een zware zieke is vaak een verzwegen geheim. Als het ware een publiek geheim. Iedereen weet het en iedereen gebaart dat de andere het niet weet. Gevolg is onuitgesproken gesluierde artificiële gesprekken. Want een persoon, vooral als hij of zij zwaar ziek is, heeft nood aan authenticiteit, aan waarheid, aan eerlijkheid. Daarom Als men alles doet om de dood te camoufleren en te verzwijgen, is dat vaak juist de oorzaak waarbij men de angst activeert, zelfs dramatiseert. Natuurlijk, de raadgevers van Allianz Vita waarschuwen toch dat een correcte houding daarin uiteraard soms zeer moeilijk is en een leerproces met voorbereiding vraagt vanwege de bezoeker. En daarom worden de volgende raadgevingen vermeld. Als de zieke zelf over de dood wenst te praten, mag je zeker niet van onderwerp veranderen vanuit een soort van eigen angstreflex. Integendeel moet men de zieke verder aanmoedigen erover te praten. Maar jijzelf moet je dan rustig tonen via je blik, je houding, je glimlach. Een tweede raadgeving is om nooit een zwaar zieke te gaan confronteren met een deadline. Let dus goed op om nooit iets te zeggen van je hebt misschien nog enkele dagen te leven. Want dat is altijd onzeker. Als je het woordje dood uitspreekt, moet je het altijd associëren met het leven. Met de waardevolle weg die nog soms samen kan worden afgelegd. Het is dan beter in verband met een deadline te verklaren, dat weten we niet. En om dan samen akkoord te gaan met die onzekerheid. En zo komen we aan raadgeving nummer 5. Wat in het verlengde. Nooit ophouden een persoon te aanzien als een levende persoon. Van tijd stel je vast in de blikken en woorden van verzorgers of bezoekers, hetgeen men hier noemt een sociale euthanasie. En de zieke staat niet meer in het centrum van de zorgen. Maar dit stel je soms reeds vast in de houding tegenover ouderen in nog een min of meer goede gezondheid. En deze houding laat dan uitschijnen dat hun leven nutteloos is geworden en dat ze niet lang meer te leven hebben. En een dergelijke houding wordt nog erger bij zieken die zich niet meer kunnen uitdrukken, maar die wel je aanwezigheid en affectie nog aanvoelen, en dit wordt vaak onderschat. Elke levende persoon, in welke toestand ook, moet steeds beschouwd worden als levend. En dat moet zich uiten via attentievolle woorden, gebaren en blikken naar hen toe. En het idee achter deze tip is dat we onze ouderen terug meer in het hart moeten plaatsen van onze dagelijkse activiteiten, in wat we doen, onze plannen enzovoort, zelfs als deze niet zo betekenisvol meer lijken voor de resterende tijd van de ouderen of zieken die we bezoeken of verzorgen. Het geeft deze ouderen een waarde van er nog te mogen zijn, dat jij het belangrijk vindt dat ze dit, jouw plannen en bezigheden, ook mogen weten. En de raadgevingen bij dit vijfde punt zijn de volgende. Uiteraard mogen we onze interesse in de verlangens van de ouderen niet vergeten. Het delen van de lasten en pijnen, zelfs al moet je weer opnieuw luisteren naar het steeds maar weer herhalen van hetzelfde. Aanvaard dat allemaal. Aanvaard de kwaliteit, de waarde van er gewoon te zijn. En het geschenk dat jij ontvangt moet gewoon het geschenk zijn die deze personen ons geven. De waarde van jouw tegenwoordigheid. En we gaan terug even verpozen met een ontspannend melodietje.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En beste vrienden luisteraars, uit de handleiding die Allianz Vita aanreikt aan haar leden in onze houding tegenover zieken, ouderen, eenzamen, overliepen we reeds de 5 eerste tips. Ik neem toch even. Regelmatig iets laten horen en naar hun toestand vragen. Systematisch als mogelijk op bezoek gaan. En, heel belangrijk, luisteren. Luisteren en luisteren. En dan volgden bij zware zieken de waarheid niet verbergen. Uiteraard vraagt dit ervaring en een zekere opleiding. Daarbij komt dat we elke persoon in welke toestand ook steeds moeten benaderen als een levende persoon en blijven betrekken in onze activiteiten. Uiteraard zonder hun bekommernissen te negeren. En zo komen we aan tip nummer 6, durf de generaties te mengen. Een van de grootste smarten bij ouderen is om geen kinderen meer te ontmoeten. Hebben jullie nooit opgemerkt, lees ik hier, hoe ouderen, ook zij die verward zijn of angstig, plotseling kalmeren als ze het handje van een baby vastnemen? Ook kinderen rond de leeftijd van 10 jaar hebben een verbazingwekkend vermogen in contact te komen met ouderen. Dus waarom de ouderen weerhouden contact te hebben met kinderen? En wat ook een feit is, is dat uiteindelijk de wijsheid van ouderen tot op het einde van hun leven voor jongeren en kinderen zeer waardevol kunnen zijn. Dus pleit Allianz Vita voor het veelvuldig organiseren van ontmoetingen tussen kinderen en bejaarden en zelfs zieke bejaarden. En er volgen enkele raadgevingen bij deze tip. Voor eerst, als volwassene kan je zo een ontmoeting bevorderen door het goede moment uit te kiezen en zowel het kind en de ouderen erop voor te bereiden. En dan zeer belangrijk om daarna over deze ontmoeting met hen te praten en om de vragen te beantwoorden die deze ontmoeting kunnen losgeweekt hebben. Een tweede raadgeving bij deze tip is om, indien mogelijk, een praktische activiteit te organiseren. Bijvoorbeeld een heel eenvoudig kaartspel. Of het kind maakt een tekening of knutselt iets. En een bejaarde zal zich gewoon gelukkig voelen dat iemand voor hem of voor haar live een kunstwerk vervaardigt die zal pronken op de nachttafel. Of er dan ondertussen gesproken wordt of er heerst volledige stilte is niet zo belangrijk. En soms hervindt de oudere zijn kindergeest en toont ook zijn of haar artistieke talenten. Vooraleer we naar tip 7 en 8 gaan, die handelen over hoe omgaan tijdens de periode na de dood van de geliefde, terug een kort stukje muziek. En zo zijn we gekomen aan tip nummer 7 en 8. Maar het zijn raadgevingen hoe je omgaat in de periode na het overlijden van de geliefde. En Alliance Vita benadrukt hoe ook deze verwerkingsperiode zeer belangrijk is. En zo luidt puntje nummer 7, de ritten van de rouw beleven. Ik wil wel opmerken dat dit begeleidingsdocument zich richt tot iedereen en dus niet specifiek tot katholieken of christenen. Maar ook onze spirituele overtuiging is het belangrijk dergelijke ritten te beleven en dit met de gebaren en de symbolen die overeenkomen met ieder zijn cultuur en religieuze overtuiging. Daarom worden weer enkele ideeën naar voren geschoven. Zoals, waak samen over de doden. Benader het lichaam met aanraking of omhelzing, maar zonder zich te forceren, ieder volgens zijn gevoeligheid. Verhinder niet dat er op dat ogenblik gepraat wordt en herinneringen worden opgewekt, maar alles als uiting van respect. En dan volgt een zeer belangrijke raad in het verlengde van de vorige tip. Vergeet daarbij de kinderen niet te betrekken, die vaak worden weggehouden van deze ritten. Nochtans, de kinderen hebben er soms nog meer nood aan dan de volwassenen. Bij deze kinderen is het vooral via hun aanvoelen, hun zintuigen, dat ze zich bewust worden van de realiteit van de dood. Uiteraard, hier ook telt de mogelijkheid volgens ieders gevoeligheid. En in het verlengde daarvan volgt tip nummer 8. De herinnering aan de vermiste persoon oproepen. Waarom heerst er soms een stilte over het leven van de overleden persoon? Is het omwille van de pijn van het afscheid? Misschien was het een plots, een brusk afscheid? Is het om zichzelf geen pijn te doen, om niet te moeten wenen? Maar een dergelijke stilte helpt niet. Het belemmert de verwerking van de rouw. En de pijn wordt al zo geblokkeerd van binnenuit en kan negatief gaan inwerken op verder functioneren van het leven. En weer worden enkele ideeën naar voren geschoven. Spreek regelmatig samen over de overledene die ons dierbaar was en aanvaard dan de emoties die opkomen, zoals droefheid, tranen, nostalgie, maar ook de vreugdes en zelfs het lachen. Ook raadt men aan, vooreerst, de herinnering aan de overleden persoon niet te beperken tot zijn laatste ogenblikken. Ten tweede, benader altijd zijn of haar positieve kanten en de voorbeelden die de overledene ons gaf. En tenslotte raadt men aan de persoon die geblokkeerd is door verdriet je hulp aan te bieden via persoonlijke gesprekken, door mooie teksten die het hart raken of, als nodig, met psychologische hulp. We gaan terug een kort muziekje laten horen en vatten dan de twee laatste punten aan. En beste luisteraars, de volgende tip in deze mooie handleiding richt zich naar diegenen die een zwaar, zieke persoon continu dag en nacht verzorgen. En het thema van puntje 9 is dan ook ondersteuning van deze verzorger. Zo stellen we vast hoe bij thuisverzorging de verzorger, bij ons spreken we van mantelzorger, het veelal zeer zwaar kunnen hebben, zeker bij langdurige zieken. Soms lijkt het eindeloos in de tijd. En zo kan het gebeuren dat voor de verzorger alles te veel wordt en hij of zij ineens stort en in urgentie wordt gehospitaliseerd. Het is dan soms vaak pas vanaf die opname dat anderen ontdekken wat er zich binnenshuis allemaal heeft afgespeeld. De verzorger sliep niet meer, at niet meer goed, leefde in een voortdurende stress. Ook dergelijke verzorger moet de kans krijgen, al is het maar enkele uurtjes eens uit te blazen, zichzelf te verzorgen, eens te gaan wandelen, winkelen, zich te ontspannen, de batterijen weer opladen. Zo kan je proberen het vertrouwen te winnen van de mantelzorger en hem of haar voorstellen om zelf enkele uren de verzorging over te nemen. En Allianz Vita gaat zelf iets verder en stelt voor waarom niet met enkele vrienden afspreken, zodat deze verzorger er zelf eens misschien een weekendje tussenuit kan. Uiteraard, schrijft men hier, is dat allemaal niet zo evident. Want het probleem stelt zich soms dat de verzorger het zo gewoon is geworden om alles zelf te doen, waarbij zijn of haar positie soms zeer wankel kan zijn. Enerzijds het gevaar om dan toch plots in een leegte te vallen, terwijl anderzijds deze continue stress ook iemand recht houdt. Daarom moet je, als je dergelijke verzorgers wilt helpen, zeer geleidelijk aan te werk gaan. Enkel voorstellen en nooit iets opleggen. En zo komen we bij de laatste raadgeving, puntje 10, die eigenlijk een oproep inhoudt. Zelf vrijwilliger worden in palliatieve zorgen. En vandaag hebben de palliatieve diensten zowel in de ziekenhuizen als aan huis een grote nood aan gemotiveerde vrijwilligers die juist zijn gevormd om een attentievolle aanwezigheid te verzekeren bij terminale zieken. Maar het veronderstelt wel een vorming. Dit veronderstelt gesprekken met de verantwoordelijken van zo'n palliatieve vereniging. Deze laatsten hebben de zeer belangrijke taak kandidaten te screenen naar hun motivatie en capaciteiten alvorens hen op te nemen in het verzorgingsteam. En als tip wordt vermeld, win inlichtingen bij de diensten van palliatieve zorgen in je omgeving, als je wilt helpen. En een goede test is de volgende. Je kan ook eerst overwegen om gewoon ouderen te gaan bezoeken, die vaak tussen vier muren zitten, zoals in een woonzorgcentrum, om te ervaren of je dat wellicht of niet. En de laatste raadgeving bij deze tiende tip luidt: lees eens een boek over palliatieve zorgen, om je motivatie te peilen en als voorbereiding op een eventuele opleiding. Beste vrienden luisteraars, tot zover deze 10 punten. Ik zou zeggen, laat ze gewoon bezinken. Uiteraard is deze handleiding niet volledig. Maar er zijn zeker gedachten bij die blijven hangen en daarom van toepassing kunnen zijn. Als u internet hebt en voldoende de Franse taal machtig, vindt u de mooie interessante website onder alliancevita.org. alliancevita.org. Om deze handleiding te vinden is de eenvoudigste weg. In Google tikt u in voor eerst het cijfer 10. En daarnaast tikt u idée solidaire. Dus eerst het cijfer 10 en daarnaast idée solidaire. En dan verschijnt Guide des 10 idées solidaires Alliance Vita. Dus u tikt eerst in 10 en dan daarnaast idée solidaire en dan verschijnt Guide des 10 idées solidaires Alliance. Ik zal zorgen dat deze link ook vermeld staat op onze website en ondertussen staat hij er ook op. Beste vrienden, de tijd zit erop. Ik hoop dat jullie het interessant en leerrijk vonden. Ik dank jullie hartelijk voor het luisteren en afspraak in een volgende uitzending van De Rots in de Branding.